Goedemorgen, broeders en zusters. Ik wil u vanmorgen graag meenemen naar de eerste Korinthebrief. En dan willen we lezen vanaf vers 17, vanaf het eerste hoofdstuk 1 Korinthe 1, vanaf vers 17. En dan willen we verder doorlezen tot en met vers 31. Dan vanaf 18 dan lees je, hebben de vertalers erboven gezet, de wijsheid van de wereld en van God. En daar willen we vanmorgen toch ook in het bijzonder ook bij stilstaan. En zoals Eldert eigenlijk ook vanmorgen ook liet zien vanuit Johannes 17, hoe verschillend die wijsheid inderdaad is. Hè? Heilig hen in uw woord. Uw woord is de waarheid. Zo mooi dat er niet staat, uw woord bevat de waarheid. Hè? Maar uw woord is de waarheid. En dan willen we dan graag lezen vanaf dus vers 17 van 1 Korinthe 1. Want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, maar om het evangelie te verkondigen. Niet met wijsheid van woorden, opdat het kruis van Christus zijn inhoud niet verliest. Want het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan wel een dwaasheid. Maar voor ons die behouden worden, is het een kracht van God. Want er staat geschreven, ik zal de wijsheid van de wijzen verloren doen gaan. En het verstand van de verstandigen zal ik teniet doen. Waar is de wijze? Waar de schriftgeleerde? Waar de redetwister van deze wereld? Heeft God niet de wijsheid van deze wereld dwaas gemaakt? Want omdat in de wijsheid van God de wereld door haar wijsheid God niet heeft leren kennen, heeft het God behaagd door de dwaasheid van de prediking zalig te maken hen die geloven. Immers de Joden vragen om een teken en de Grieken zoeken wijsheid. Wij echter prediken Christus, de gekruisigde, voor de Joden een struikelblok en voor de Grieken een dwaasheid. Maar voor hen die geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, prediken wij Christus, de kracht van God en de wijsheid van God. Want het dwaze van God is wijzer dan de mensen en het zwakke van God is sterker dan de mensen. Let namelijk op uw roeping, broeders. Er zijn onder u niet veel wijzen naar het vlees, niet veel machtigen, niet veel aanzienlijken. Maar het dwaze van de wereld heeft God uitverkoren om de wijzen te beschamen. En het zwakke van de wereld heeft God uitverkoren om het sterke te beschamen. En het onaanzienlijke van de wereld en het verachten heeft God uitverkoren. En wat niet is, om wat iets is teniet te doen, opdat geen vlees voor hem zou roemen. Maar uit hem bent u in Christus Jezus, die voor ons is geworden wijsheid van God en gerechtigheid, heiliging en verlossing, opdat het zal zijn zoals geschreven staat, wie roemt, laat hij roemen in de Heere. Nou, we hebben zo'n 14 dagen geleden heeft Bastin ons eigenlijk bepaald bij een heel belangrijk, heel belangrijk principe, namelijk dat onze levenswandel eigenlijk voortvloeit uit onze positie die wij in Christus mogen zijn. Hij heeft ons duidelijk bepaald eigenlijk bij die geweldige basiswaarheden vanuit de brief aan de Efeziërs vooral, waarin we mogen zien, ja, de plaats die God ons geschonken heeft in dat overwinningsleven in en door de Heer Jezus Christus. En we hebben tegelijkertijd ook met elkaar ook gezien dat, ja, dat in Christus zijn, en ja, dat niet zomaar een wiskundige formule is, dat je, ja, even zo uitlegt en dan weet je het wel. Maar dat de apostel Paulus ook bidt voor de gelovigen te Efeze. In Efeze 1 vers 17 daar staat dat, dat God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, de geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van hem. Met andere woorden, het gaat in het christen leven niet in de eerste plaats om allerlei verboden, allerlei geboden, maar het gaat in de eerste plaats om het leren kennen van Hem, de Heere God. En daaruit vloeit feitelijk ook de praktijk van het dagelijks leven uit voort. En ja, Paulus bidt daar dus inderdaad dat God ons geeft ook die geest van wijsheid en van openbaring. Met andere woorden, in het kennen van de Heere zijn wij volkomen afhankelijk van de openbaring die de Heere ons geeft. De geest van openbaring om Hem te kennen. En we zullen ook vanmorgen ook met elkaar gaan zien dat dat kennen van de Heere en die geestelijke inzicht die daar eigenlijk nauw mee verbonden is, dat daar de kennis van de wereld ons helemaal niet in terzijde kan staan. In tegendeel, het heeft geen enkele toegevoegde waarde. Sterker nog, het kan ons soms in de weg staan. Paulus zegt ook in vers 21, 1 Korinthe 1 vers 21, dat de wereld door haar wijsheid God niet heeft leren kennen. Met al haar wijsheid, ja, zie je toch dat er geen enkele mogelijkheid is voor deze wereld om God te kennen. Ik kijk nog wel eens graag naar die colleges van professor Robert Dijkgraaf. Ik weet niet of jullie die ook wel eens gezien hebben. Bij De Wereld Draait Door is buitengewoon interessant. Hij doet dat jaarlijks. En dan is het zo bijzonder als je dan in dat uur waarin hij dan college geeft. Hij met zijn fabelachtige kennis allerlei dingen vanuit de schepping zo etaleert. Allerlei mysteries. Buitengewoon interessant, maar het is wonderlijk dat hij eigenlijk nooit uitkomt bij de schepper. Hij spreekt wel over de schepping, maar hij komt niet uit bij de schepper. Hij komt niet uit bij wat feitelijk aan die schepping ten grondslag ligt. Dat is de schepper, maar dan ook in het bijzonder zoals Paulus dat ook zegt in Romeinen 11, dat die laatste verse daar. Uit hem, door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen, zegt Paulus. Daar gaat het om. Dat je gaat zien dat het is uit hem. Het is alles door hem. Maar het is ook uiteindelijk ook alles tot hem. Het gaat erom dat God door zijn schepping heen. Zijn heerlijkheid aan de mens bekend maakt. En het is wonderlijk dat daarin eigenlijk de wijsheid van de wereld volkomen tekortschiet. En dat heeft natuurlijk ook alles, houdt verband met het feit dat het denken van de wereld een heel andere golflengte is dan het denken van de geestelijke mens. Je zou het kunnen vergelijken met een radio, waar als je een bepaalde zender wil afstemmen, dat je inderdaad op die golflengte ook pas dan ook hoort wat je graag wil horen. En je kan niet op twee zenders tegelijk zijn afgestemd. En dat vond ik ook wel mooi dat Eldert ook vanmorgen ons daarbij bij bepaalde hoe belangrijk het is om afgestemd te zijn op de dingen van God. En ons ervan bewust te zijn dat de wijsheid van deze wereld en de inzichten van deze wereld, die zo gemakkelijk ook ons denken kunnen beïnvloeden, dat we ons ervan bewust zijn dat die op een andere golflengte zich afspelen. En dat die uiteindelijk eigenlijk meer stoorzenders kunnen zijn dan dat ze ons helpen tot een diepe kennen te komen van de Heere God. Nou, voordat we verder gaan is het natuurlijk ook wel belangrijk ervan bewust te zijn dat God ons inderdaad een antenne heeft gegeven. Bij de wedergeboorte heeft God ons een antenne gegeven. Hij heeft ons geestelijk tot leven gebracht. Dat wil zeggen dat wij inderdaad zo zijn toegerust als kinderen van God om ook inderdaad die dingen van die geestelijke waarheden die voorheen verborgen waren, dat we die door de wedergeboorte en door de geest die God ons geschonken heeft, deze dingen kunnen verstaan. En dat is feitelijk ook wat de apostel Paulus ook in dit gedeelte eigenlijk steeds tegenover elkaar zet. Die geestelijke mens en die natuurlijke mens. Die geestelijke mens die afgestemd is op de dingen van God en de natuurlijke mens, die, zo zullen we met elkaar zien, eigenlijk die dingen van God ook helemaal niet kan begrijpen. Ook hoe graag hij dat misschien ook zou willen, maar daar eenvoudig niet toe in staat is. Kijk maar eens hoe Paulus het tegenover elkaar zet in vers 12, 1 Korinthe 2 vers 12, het gedeelte wat we, nog niet met elkaar gelezen hebben, maar 1 Korinthe 2 vers 12, waar Paulus zegt, wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de geest die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons door God genadig geschonken zijn. Daar zullen we straks ook nog op zien. Het is niet dat we ons dat een bepaald recht kunnen ontlenen. Nee, alle dingen die God ons geschonken heeft, die heeft hij op basis van genade gegeven. En hij heeft dat gegeven door de geest. We hebben niet de geest van de wereld, maar we hebben ontvangen de geest die uit God is. En die geest die uit God is, ja, die geest, die stelt ons in staat om de dingen te weten die God ons in genade geschonken heeft. En ik denk dat dat ook, ook het geweldige avontuur is van het onderzoeken van dat woord. Dat je door de Heilige Geest eigenlijk steeds meer nieuwe dingen ook vanuit dat woord mag gaan ontdekken. En ook mag gaan zien hoe rijk je eigenlijk wel bent. Paulus zegt het natuurlijk in de Efezebrief, dat wij gezegend zijn met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten, in Christus Jezus. Maar wat zijn dan die rijkdommen, wat zijn dan die zegeningen die je hebt ontvangen? En dan is het zo bijzonder dat God ons heeft toegerust met zijn geest, die ons dan ook in staat stelt om ook al die geestelijke zegeningen dan te ontdekken en ons daarin ook te verheugen. Ook die rijkdom daarvan ook in het leven van alle dag dan ook te mogen ervaren. Wel, ik zei het al, Paulus zet ze eigenlijk tegenover elkaar. Die geest van die wereld, die kennis van die wereld en die geest van God. Want in vers 14 daar zegt hij de natuurlijke mens, 1 Korinthe 2 vers 14, de natuurlijke mens neemt de dingen van de geest van God niet aan, maar ze zijn hem tot dwaasheid. Hij kan ze ook niet leren kennen, omdat ze geestelijk beoordeeld worden. Het is wel eens dat je zo met mensen in gesprek bent, die de Heere niet kennen, en dan worden je nog wel eens allerlei vragen gesteld, en dan probeer je daar wel zo goed en zo kwaad, als dat kan, antwoord op te geven. Maar je realiseert je dat antwoord eigenlijk maar heel beperkt is. Dat ook vaak de woorden die je dan spreekt als het ware terugketsen. Omdat eenvoudig, zoals Paulus dat hier zegt, hij kan ze niet leren kennen. Het is pas als iemand tot geloof komt. Als iemand tot kennis komt van de Heer Jezus Christus. Als iemand wedergeboren wordt. Dan gaat ineens die antenne functioneren. Dan inderdaad is daar die mogelijkheid van uitwisseling van die geestelijke dingen. Ik moest ook zo denken aan, is trouwens, als je er belangstelling voor hebt, best mooi om dat eens te zien. Ook een uitzending van De Wereld Draait Door van Robert Dijkgraaf over het licht. Je kan hem op uitzending gemist nog wel ergens terugvinden. En dan spreekt hij over dat mysterie van het licht en de snelheid en fijne allerlei hele interessante wetenswaardigheden. De verschillende vormen van licht en kleuren van licht en hoe dat is opgebouwd. Geweldig interessant. En dan, zoals ik net eigenlijk al zei, het is opmerkelijk dat hij dan uiteindelijk niet komt bij degene die de bron is van dat licht. Degene die dat alles geschapen heeft. Hij die feitelijk dat licht zelf is. En dan is het zo opmerkelijk dat je dan leest in Psalm 119, vers 130, wel die bekende woorden, waar dan de psalmist zegt, het opengaan van uw woord geeft licht en het schenkt eenvoudigen inzicht. Ja, en daar komt de wijsheid van de wereld nou niet aan toe, aan, aan dat licht. He, dat openen van uw woord. Ik denk dat dat in de eerste plaats inderdaad ook betekent dat we hier als het ware worden opgeroepen om inderdaad dat woord elke keer weer te openen. En dat we dat niet veronachtzamen. Ik denk vooral ook dat, als de psalmist zegt, het openen van uw woord, dat dat in feite ook iets is wat eigen is aan dat woord, dat dat woord zichzelf opent. Dat woord dat opent zichzelf. En dat woord dat heeft die kracht in zich om licht dan te verspreiden. En dan staat er heel uitdrukkelijk bij en het schenkt dan inzicht aan wie? Ja, aan de eenvoudigen. En daar gaat het eigenlijk precies ook om in het gedeelte wat we met elkaar hebben gelezen in deze eerste Korinthebrief. Dat God nou juist aan die eenvoudigen dat licht wil schenken. En bedenk dan wel dat het hier niet in de eerste plaats gaat om dat je eenvoudig bent, hoewel we zullen dat straks ook zien. Inderdaad, Paulus dat ook wel zegt over die Korintiërs, dat inderdaad toch wel veelal ook gelovigen waren, die nou niet bepaald geletterd waren. Maar ik denk dat als de psalmist zegt dat het openen van uw woord geeft licht en het schenkt inzicht aan de eenvoudigen, dat het vooral gaat om een gesteldheid, om een gezindheid. De gezindheid om als je dat woord opent, ook echt door de Heere geleerd te willen worden. Dat je je eigen inzichten onderwerpt aan het licht, aan de waarheid van dat woord. Dat je, zoals ook Maria zat aan de voeten van de Heer Jezus. En zich door hem liet leren. En dan ga je zien dat woord inderdaad licht verspreidt. En dat je dat tot een geweldig inzicht mag brengen. Wel, zegt Paulus in 1 Korinthe 2 vers 15. De geestelijke mens beoordeelt wel alle dingen en zelf wordt hij door niemand beoordeeld. Daar zie je ook weer die geestelijke mens. Die in staat is om de dingen te beoordelen. Je zou het ook kunnen zeggen, ook vanuit de grondtekst, die is in staat om dingen te onderscheiden. Het onderscheiden, de dingen die op ons afkomen, er komt zo ongelooflijk veel op ons af. Ook via de nieuwsmedia en allerlei ontwikkelingen in de wereld. En geweldig dat God ons heeft toegerust dat we deze dingen kunnen beoordelen, dat we ook deze dingen ook zelf ook kunnen onderscheiden van wat is de weg, waar leidt deze dingen naartoe? Natuurlijk ook met name ook met gebruikmaking ook van het profetische woord. Maar dat we ook in zijn algemeenheid ook met dingen die we vanuit dat woord ook tot ons komen, andere predikers, dat we eigenlijk ook kunnen onderscheiden of deze dingen ook werkelijk zo zijn, of dat ze misschien toch op een of andere manier gemengd zijn met het denken van deze wereld. En dan zegt de apostel 1, vers 16 van 1 Korinthe 2, want wie heeft de gedachte van de Heere gekend, dat hij hem zal onderrichten? En dan zegt de apostel, maar wij hebben de gedachten van Christus. Wie heeft de gedachte van de Heere gekend? Het is een aanhaling uit Jesaja 40. En dan zegt hij, wij hebben de gedachten van Christus. En daar weer opnieuw, eigenlijk de apostel ons bepaalt hoe wij in staat zijn om inderdaad die dingen van God, die geestelijke dingen te verstaan. Hij zegt, want wij hebben de gedachten van Christus. Letterlijk staat er, wij hebben het verstand van Christus. Ja, en dat klinkt natuurlijk nogal pretentieus als je zou zeggen dat wij het verstand van Christus hebben. Dan verstand, dat associeer je veelal met intellect, enzovoort, enzovoort. Nou, daar gaat het hier niet om. Ik denk dat het hier vooral gaat om dat nieuwe denken. Dat nieuwe leven van Christus in ons, dat ons in staat stelt om die geestelijke dingen te verstaan. Het verstand, het denken van Christus. Wel, dan is het natuurlijk ook opmerkelijk hoe eigenlijk deze principes, zoals we die zo kort even met elkaar hebben besproken, de apostel Paulus ook toepast op verschillende terreinen van het leven. En dan in het bijzonder, laten we eens even kijken naar hoe de apostel dat evangelie heeft gebracht. In vers 17, daar lezen wij, daar zijn we begonnen te lezen, want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, maar om het evangelie te verkondigen. Daartoe was Paulus bijzonder wist zich daartoe geroepen. En hoe bracht hij dan het evangelie? Wel, zegt Paulus, ik heb dat niet gedaan met wijsheid van woorden, opdat het kruis van Christus zijn inhoud niet verliest. En ook hier zie je eigenlijk weer die scheiding hè, die de apostel maakt. Hij had het natuurlijk ook met wijsheid van woorden kunnen doen. Hij had dat inderdaad kunnen doen zoals dat misschien wel ja, voor Joden en Grieken wel aannemelijk was geweest, die boodschap. Maar dat heeft hij dus juist niet gedaan, want hij wilde niet dat dat kruis van Christus zijn inhoud zou verliezen. Ik denk dat de apostel Paulus hier ook eigenlijk laat zien dat het appel wat hij doet in die prediking niet een appel was op, ja, op het intellect van de mens. En ook niet zozeer in het algemeen hè, op wat de mens allemaal wel niet zou kunnen. Zoals je vandaag aan de dag nog wel eens ja, zo'n soort prediking hoort. Hè, van, weet je, Jezus is ons voorbeeld. Jij hebt de potentie om goed te doen. Denk vooral ook aan de welvaartspredikers. Hè. Die vooral een appel doen op de potentie van de mens. Jij bent sterk, jij bent goed. Je moet vooral eigenlijk ook positief denken. Hè. Je moet positief in het leven staan. Je moet positief ook over jezelf gaan denken. Je bent een kanjer. Je bent, ja, soms ook naar de kinderen. Hè. Een kanjertraining heb je tegenwoordig op scholen. Je bent zo goed. Je hebt eigenlijk alles in jezelf. En als je dat nou maar ontwikkelt, hè, dan komt het allemaal wel goed. En dan, ja, dan merk je ook nog wel eens dat er ook nog wel eens ja, ook wel tegen de kinderen wordt gezegd van ja, weet je wel, jij bent toch wel ook wel heel mooi hoor. Je bent ook wel heel goed. Hè? Je bent een parel. Hè? Ja, nou ja, goed, natuurlijk. Als we kijken hoe God ons geschapen heeft, dat is wel heel bijzonder. Maar een tijdje geleden is een groep ook hier vanuit naar Ermelo geweest, hè, zo'n ICEG training hebben gehad met Marius Storm. En ik meen ook dat Marius daar ook gezegd heeft, van, ja, bedenk wel hoe leuk hè, die kinderen ook zijn en hoe lief ze hè, misschien ook op ons overkomen. Ook zij zijn zondaars. De Heer Jezus heeft zijn leven niet gegeven voor pareltjes. Anders zou hij inderdaad niet hoeven te sterven. Maar de Heer Jezus, hij is gekomen voor de zondaars. En hij heeft ons verlost. En ik denk dat het inderdaad ook wel goed is, ook als we het hebben over de kinderen, dat we ook inderdaad ook herkennen hoe ook kinderen kunnen worstelen met die natuur van Adam. Dat ze soms ja, een gedrag kunnen vertonen waar ze zelf ook helemaal niet blij mee zijn. Maar ja, dat is inderdaad dat hardnekkige hè, oude mens die ook in jonge kinderen aanwezig zijn. En ik moet heel eerlijk zeggen dat ik vaak ook wel heb gezien dat ze datgene waar jij mee worstelt, ook heel vaak ook je kinderen mee worstelen. Bepaalde karaktereigenschappen die je vaak ook weer terugziet bij je kinderen. En eigenlijk diezelfde worsteling daar ook in zien. Maar het is duidelijk dat het gaat om het kruis. Het is duidelijk dat het hier ook de prediking van de apostel Paulus gaat om het kruis van Christus. Daar krijgt die oude mens een einde. Daar sterft die oude mens en daar ontstaat dat nieuwe leven. En dat kruis van Christus, daar moeten we ook in onze verkondiging en ook onze ontmoeting ook met andere mensen, daar moeten we voor oppassen dat niet zijn inhoud gaat verliezen. Wel, in vers 19 dan zegt de apostel, want er staat geschreven, ik zal de wijsheid van de wijze verloren doen gaan en het verstand van de verstandigen zal ik teniet doen. Er staat geschreven, het is altijd nog wel eens goed om ook aan zo'n gedeelte ook te lezen van wat staat er dan geschreven en waar staat dat dan geschreven. En de tijd ontbreekt ons om daar nou verder ook in details op in te gaan, maar het gaat hier om een citaat uit Jesaja 29. En als je dat leest in zijn verband, Jesaja 29, met name ook de versen 13 en 14, dan zie je dat die kennis van God in Israël eigenlijk gaandeweg is gedegradeerd. Die kennis, zoals de Heere dat zegt dan door de mond van Jesaja, hè, dat dit volk mij nadert met zijn mond en mij eren met hun lippen, maar hun hart verre van mij houdt. Ze waren wel, ja, hun mond was er wel vol van, hè, van de dingen van de Heer. Maar dat is natuurlijk het bijzondere, de Heere ziet ons hart aan. Hè. Hij luistert niet alleen naar de woorden die we spreken. Hij ziet niet alleen wat we doen, de vorm waarin we dat doen, maar hij is vooral eigenlijk geïnteresseerd in de gesteldheid van ons hart. Daar gaat het de Heer om. En dan zie je dat de Heer daar moet constateren dat dat volk hem wel naderde met zijn mond en hem eerde met hun lippen, maar dat hun hart er niet bij betrokken was. Hun vrees voor mij was slechts een aangeleerd gebod van mensen. En daarom zie ik, ga verder met wonderlijk te handelen met dit volk, wonderlijk en wonderbaar, want de wijsheid van zijn wijzen zal vergaan, en daar komt eigenlijk het citaat wat Paulus hier gebruikt, en het verstand van zijn verstandigen zal zich verbergen. Het is als het ware een religieus gedrocht geworden, die godsdienst. Het heeft uiteindelijk tot niets geleid, omdat het hart er niet bij betrokken was. En die geboden die waren dan, zo weten wij uiteindelijk, alleen maar geboden geworden van mensen. Gebod op gebod, zoals vandaag aan de dag we dat ook nog binnen het Jodendom nog tegenkomen. Dat er eigenlijk allerlei menselijke geboden en verboden aan zijn toegevoegd. En dan zegt Paulus in vers 20 en 21, 1 Korinthe 1, we volgen maar even deze teksten. Waar is dan de wijze? En waar is dan die schriftgeleerde? En waar is de redetwister van deze wereld? Bedenk dat Paulus hier in deze brief zich vooral richt ook tot Joodse gelovigen. Dat blijkt uit allerlei elementen. Maar natuurlijk ook uit niet-Joodse gelovigen. En dan denk je vooral aan de Griek. De redetwister. Hoewel dat binnen het Jodendom ook wel gebruikelijke vorm was van leren. Hè? Tot op de dag van vandaag in de shul, in de synagoge. Dan is dat leren vooral eigenlijk ook een stukje interactie. Een stukje redetwisten. Allerlei bronnen die je hebt bestudeerd. Van wat rabbijnen hebben gezegd. En dan, ja, en dan ander weer die weer met andere verklaringen komt. En met andere uitleggingen komt. En zo vindt dat leerproces met name ook hè, in de synagoge ook plaats. Dan zegt Paulus, heeft God niet de wijsheid van deze wereld dwaas gemaakt? Want omdat in de wijsheid van God de wereld door haar wijsheid God niet heeft leren kennen, heeft het God behaagd door de dwaasheid van de prediking zalig te maken, hen die geloven. Het heeft God behaagd. God sluit niet aan hè, bij het denken van deze wereld. Hij sluit niet aan bij het denken hè, van de religieuze vormen zoals die in die tijd hè, gebruikelijk waren. Maar hij spreekt hè, ja, door de dwaasheid. De dwaasheid van de prediking. Dwaasheid is trouwens ook het woord wat je, ik heb het even geteld in de eerste drie hoofdstukken maar liefst 9 keer tegenkomt. Het woord dwaasheid. Hè. Dwaas hè, of dwaasheid. Of dwazen. Het is de dwaasheid van God die toch uiteindelijk sterker is dan de mens. En dat is eigenlijk ook wel een beetje het spanningsveld die je ook ervaart als je dat evangelie ook met andere mensen wil delen. Hè. Het is eigenlijk een beetje een dwaze boodschap. Mensen kunnen er ook heel geïrriteerd op reageren, op die boodschap. En je bent dan misschien soms ook wel geneigd om te denken van nou, laat ik maar mijn mond houden, want dat wordt hem toch niet. Ja. Het is een dwaze prediking in het oor van de mens. Het is ook een dwaze prediking ook als je ermee naar de Jood gaat. Vandaar dat er ook binnen de christenheid ook veelal ook de gedachte is van nou ja, je moet Joodse mensen eigenlijk vooral jaloers maken. Door je houding, de prediking door wat je doet, wat mensen in je zien. Maar ja, het geloof is nou een keer uit het gehoor en het gehoor is door het woord van God. En dat is inderdaad dan de dwaasheid voor inderdaad degene ja, die die boodschap niet willen aanvaarden. Laten we maar even gauw doorlezen, vers 22. Immers de Joden vragen om een teken en de Grieken zoeken wijsheid. Joden vragen een teken en de Grieken zoeken wijsheid. En opmerkelijk eigenlijk dat als je zo het woord leest, dat de Joden ook inderdaad wel ook die tekenen hebben gekregen. Als we luisteren naar wat Petrus zegt hè, op de Pinksterdag, en dan spreekt hij de Israëlitische mannen toe, Handelingen 2 vers 22. En dan zegt hij, luister naar deze woorden, Jezus de Nazarener, een man die u van Gods wegen aangewezen is, door krachten, wonderen en tekenen. Die God in uw midden door hem gedaan heeft, zoals u ook zelf weet. We hebben dat kunnen zien. De prediking van de Heer Jezus en ook later de prediking natuurlijk van de apostelen zijn gepaard gegaan inderdaad met krachten, wonderen en tekenen. Paulus zegt zoals u ook, of Petrus zegt zoals u dat ook zelf weet. Ja, natuurlijk hebben ze gezien. En waartoe heeft dat dan geleid? Wel, dan zegt hij in het daaropvolgende vers. Deze Jezus, die overeenkomstig het vastgestelde raadsbesluit en de voorkennis van God overgegeven is, hebt u gevangen genomen en door de handen van de onrechtvaardigen aan het kruis gespijkerd en gedood. Ze verlangden naar tekenen. Ze hebben die tekenen gekregen. Die tekenen die eigenlijk ook dat messiaschap van de Heer Jezus bevestigden. Eigenlijk al een voorproefje waren hoe straks in dat messiaanse rijk dan ook al die tekenen en wonderen en die krachten ook weer openbaar zouden worden, zoals je dat ook nog in de handelingenperiode nog ziet. Het heeft uiteindelijk niet tot geloof geleid. De Joden vragen om een teken en de Grieken die zoeken wijsheid. Heel bijzonder ook als je leest in Handelingen 17, dat Paulus daar dan ook staat, in Athene op die Areopagus, en daar geweldige toespraak houdt. Eigenlijk een toespraak waar eigenlijk ook heel veel wijsheden in liggen opgesloten. Je zou je kunnen voorstellen ook een toespraak waar die wijsgeren daar in Griekenland zich ook wel door aangesproken zouden hebben moeten weten. Maar dan lees je in vers 32, toen zij nu de opstanding van de doden hoorden. Ja, dat was een brug te ver. Toen spotten zij daarmee en anderen zeiden wij zullen u hierover nog wel eens horen. Een aantal die daar inderdaad dan wel wat meer over wilden horen, maar nog een heel groot gedeelte die toen eigenlijk zeiden van ja, maar dit is dwaasheid. Hier kunnen we eigenlijk helemaal niets mee. Dit past niet in het Griekse denken. Hier haken wij af. Alleen het bijzondere is, Paulus haakt niet af. Je kunt je voorstellen dat hij ontmoedigd is geraakt, maar dat is nou juist niet het geval. In vers 23 en 24, we volgen nog even ons schriftgedeelte, zegt Paulus, wij echter prediken Christus, de gekruisigde. En inderdaad, ja, hij is voor Joden een struikelblok. Ja, inderdaad, hij is voor Grieken een dwaasheid. Dat is zo. Maar dat belet ons niet om toch juist ook deze prediking gewoon voor te zetten. Want, zegt Paulus, voor hen die geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, prediken wij Christus, de kracht van God en de wijsheid van God. Voor de een is hij een struikelblok en een dwaasheid. En voor anderen is Christus de kracht van God en de wijsheid van God. Voor hen die geroepen zijn. Nou, dat is een lastig onderwerp. Want ja, dan kom je bij de uitverkiezing. Er zijn dus kennelijk ook mensen geroepen en er zijn mensen uitverkoren. Dat is ook wat de Heer ook letterlijk ook zegt in Matteüs 20 vers 16. Hè, want velen zijn geroepen, maar er zijn weinigen uitverkoren. En dat is dan weer zo'n tekst waar je dan zo lelijk weer mee in je maag kan zitten. Een tekst die je misschien ook voorheen, ook vroeger ook veel gehoord hebt, ook in de kerk of waar dan ook. Misschien ook wel zo'n tekst die je af en toe zelf nog wel eens kan bedreigen. Zo nog eens op zo'n bepaalde momenten nog weer eens op je af kan komen. En je dan misschien de gedachte bekruipt van ja, is het niet erg pretentieus om te zeggen dat ik behoor tot degene die uitverkoren zijn. En wat heb ik dan ervaren? Hoe is dat dan in mijn ervaring, hè, is dat bevestigd geworden bij, ja, in mijn leven met de Heer? En dan kijk je misschien ook nog wel eens om je heen naar anderen die eigenlijk daar veel blijmoediger van kunnen getuigen. En dan is het net alsof je op drijfzand terecht bent gekomen. Je zakt als het ware weg in al die dingen die, ja, je dan aan onzekerheden ineens gaat ervaren. Want nu, het gaat me natuurlijk vanmorgen niet om met jullie stil te staan bij de uitverkiezing, maar het is wel goed om dit soort teksten die vaak worden aangehaald en die misschien af en toe ook nog weer resoneren, regelmatig in onze gedachten, dat we die ook in zijn verband gaan lezen. En dan zul je zien dat het veelal gaat niet om een fatalistisch handelen van God. Dat de een is uitverkoren, hè, maar de ander niet. Hè. En de ander die is dan één keer maar, ja, voor altijd verloren, want zo was dat dan, zou dat in Gods raad zijn opgesloten. Dat is beslist niet het geval. Je merkt dat de context vooral daarom gaat dat het geestelijk establishment, hè, het religieuze establishment, de fariseeën en de schriftgeleerden, vooral ja, gefocust waren op het doen van goede werken. Om daarmee dan hun zaligheid te verdienen. En dan zegt de Heer Jezus, vind ik zo'n kernachtige tekst in Matteüs 11 vers 25 en 26. In die tijd antwoordde Jezus en zei: ik dank u Vader, Heere van de hemel en van de aarde, dat u deze dingen voor wijzen en verstandigen hebt verborgen en ze aan jonge kinderen hebt geopenbaard. Ja, Vader, want zo is het u welbehagen. En daar zie je weer aan jonge kinderen. En dan denken wij natuurlijk veelal inderdaad aan, letterlijk aan jonge kinderen. En daar mogen we ook denken. Want het is heel bijzonder, hè, hoe de Heere zich kan bekendmaken aan jonge kinderen. Hoe jonge kinderen, hè, eigenlijk al een geweldig inzicht kunnen hebben in dat woord. Ik denk dan vooral ook weer dat het hier gaat, zoals we net hebben gelezen in Psalm 119, vers 130, over de eenvoudigen. Zij die inderdaad willen leren van de Heer. Zij die inderdaad als een kind dat onderwijs willen ontvangen. En zo zie je dan dat die wijzen en verstandigen staan tegenover die jonge kinderen. Die wijzen en verstandigen die denken dat zij vanuit zichzelf wel God kunnen behagen. Dat zij wel vanuit zichzelf wel, ja, zich dat heil kunnen toe-eigenen. Ah nee, zegt de Heere Jezus dan. En ja, hij verheugt zich erin. Dat hij dat nou juist voor die wijzen en verstandigen heeft verborgen. En het kinderkens heeft geopenbaard. Zo zijn we eigenlijk ook begonnen vanuit Efeze 1. Hè. God ons gegeven heeft de geest van wijsheid en van openbaring om hem te kennen. En dat is wel goed dat we ons daar ook van bewust zijn dat God dus kan openbaren. En God openbaart, hè, aan de eenvoudigen en aan de kinderkens. Maar hij verbergt ook. Hij kan ook verbergen. En daarom is het zo belangrijk dat we, als het ware als een kind, hè, elke morgen weer opnieuw met open handen, hè, eigenlijk weer dat woord ontvangen van de Heer. En door hem ons laten leren. Want vers 31, hè, zoals er geschreven staat, wie roemt, laat hij roemen in de Heere. En dan, tot slot, vind ik het zo mooi dat Paulus hier eigenlijk een typering geeft van deze gelovigen te Korinthe. Hij zegt niet, jongens, jullie zijn geweldige bikkels. Jullie zijn geweldige kanjers. Ik ben zo blij voor jullie, met jullie, want het is onvoorstelbaar wat een enorme potentie bij jullie in die gemeente aanwezig is. Op allerlei manieren, op allerlei talenten en noem maar op. Hij zegt, moet je eens letten op je roeping. Er zijn onder u niet vele wijzen naar het vlees, niet vele machtigen, niet vele aanzienlijke. Maar het dwaze van de wereld heeft God nou juist uitverkoren. Om de wijze te beschamen en het zwakke van de wereld heeft God uitverkoren om het sterke te beschamen. Er zit dus een bepaald principe achter, een bepaald beginsel achter, waardoor God ook in deze gemeente van die Korintiërs eigenlijk tot zijn doel wil komen. Hij wil eigenlijk laten zien dat het nou juist is, dat het niet door die machtigen is, niet door die aanzienlijken zijn, niet door die geletterden zijn en allen die het zo prachtig onder woorden kunnen brengen. Maar God heeft juist dat dwaze van deze wereld heeft hij uitverkoren. Dat heeft hij nou juist bedoeld. Om de wijzen te beschamen. En het onaanzienlijke van de wereld. En het verachten heeft God uitverkoren om wat niet iets is, om wat iets is te niet te doen. Het onaanzienlijke van de wereld. Eigenlijk verbijsterend hè, dat een vrouw die zwanger is, hè, al even zo'n test kan doen. Of misschien dat kind wat zij bij zich draagt, niet voldoet aan wat we hier lezen. Onaanzienlijk en veracht. Als dat namelijk het geval zou zijn, dan kan ze nog besluiten om dat kind te laten wegnemen. Dat is het denken van deze wereld. Het duivelse denken van deze wereld. En God laat hier zien dat juist dat onaanzienlijke, juist dat wat voor de wereld veracht is, waar de wereld op neerkijkt, wat de wereld eigenlijk vindt dat het eigenlijk geen plaats zou moeten hebben. Het is dat leven dat God nou juist heeft uitverkoren. Om wat iets is te niet te doen, opdat geen vlees zou roemen voor hem. En dan is het laatste vers, vers 30 en 31, dat Paulus dan zegt tussen deze, ja, niet aanzienlijke, deze gemeente die eigenlijk bestaat uit diegenen die zwak zijn, onaanzienlijk. Hij zegt maar, het is uit hem dat u in Christus Jezus bent. Is dat niet mooi? Weet je, je identiteit ontleen je niet aan wie je bent in deze wereld. Je identiteit ontleen je niet aan die mooie auto of wat dan ook. Of waarmee je dan jouw rijkdom of jouw positie in deze wereld zou kunnen etaleren. Hey, weet je, je identiteit ontleen je aan wie je bent in Christus. En dan vind ik het zo mooi dat Paulus hier zegt, het is uit hem dat u in Christus Jezus bent. Het is God geweest die in zijn genade in jouw leven gewerkt heeft. Het is door Gods genade dat hij, het is van hem uitgegaan, dat hij jou heeft uitgekozen, dat hij jou heeft voorgekend nog voor de grondlegging der wereld. Hij heeft het bepaald dat, ja, om jou te brengen in Christus Jezus. En wat moet je dan doen? Hoe wijs moet je dan zijn? Hoe rechtvaardig moet je dan zijn? Hoe heilig moet je dan zijn? Nee, zegt Paulus, dat is allemaal al inclusive. Het is all inclusive. Het is, hoort er allemaal bij. Je bent in Christus. En hij is ons geworden wijsheid van God. Gerechtigheid en heiliging en verlossing. Opdat, staat er dan nog een keer, het zal zijn zoals geschreven staat. Wie roemt, laat hij roemen in de Heere. En wat geweldig dat we zo ook de tekenen van brood en wijn aan elkaar mogen doorgeven, in de wetenschap, dat het inderdaad Hij het is geweest die het alles voor ons heeft volbracht. Dat we uit Hem, uit God in Hem zijn gekomen, in Christus. En wij al deze geweldige rijkdommen en zegeningen ten deel zijn gevallen. Geweldig dat we, als we deze tekenen van brood en wijn aan elkaar doorgeven, dat we niet op onszelf hoeven te zien, ook niet op elkaar hoeven te zien, maar dat we weten mogen dat God ons aanziet in zijn Zoon, in Christus Jezus. En zo ook onszelf en ook elkaar. En daarom kan deze tafel ook een tafel inderdaad zijn van gemeenschap. Gemeenschap in de eerste plaats met Hem die het ons geschonken heeft en die het voor ons volbracht heeft. Maar ook gemeenschap met elkaar in en door zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Amen.